Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde. God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag hebt voor God. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram, die zich met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen. En je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen, want jij hebt naar mij geluisterd. Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons.
Vrees en beven. Zo noemde de Deense denker Kierkegaard zijn boekje over Genesis 22. Vrees en beven. En Gregorius van Nyssa, een kerkvader uit de vierde eeuw, uit het huidige Turkije, die schrijft, vaak heb ik een schildering van dit dramatische gebeuren gezien en nooit ben ik er zonder tranen aan voorbij gegaan. Het offer van Isaac, de beproeving van Abraham. Een aangrijpend verhaal, vaak verbeeld en er zijn boeken over volgeschreven. Paar gedachten in de 40 dagen tijd. Allereerst treft de grote overeenkomst met Genesis 12, als Abraham geroepen wordt. Ga uit je land, uit je familiekring en het huis van je vader naar het land dat ik je wijzen zal. Dat is de breuk met de natuurlijke verbanden. De breuk met de vader, met je roots, met Abrahams achtergrond. En hier klinkt een nieuwe roep. Neem je zoon, je enige, van wie je houdt. En ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik je zeg. Abraham moet niet alleen zijn voorgeslacht loslaten, maar ook zijn nageslacht. Er is niet alleen een breuk met het verleden, de toekomst wordt gesloten. De toekomst belichaamt in Isaac de lang verwachte, je enige die je lief hebt. Hartverscheurend. Valt het trouwens niet op hoe minutieus, hoe gedetailleerd alles wordt beschreven? Abraham staat vroeg op, hij zadelt zijn ezel, hij neemt twee van zijn jongens mee en zijn zoon Isaac. Hij klooft hout voor het brandoffer en hij gaat. En op de derde dag slaat Abraham zijn ogen op en ziet die plaats van verre. Je voelt de spanning, je proeft de ernst. En die neemt alleen nog maar toe als Isaac het woord neemt. Mijn vader, zie hier ben ik mijn zoon. Zie, er is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? God zal zelf zien naar het lam ten brandoffer. God zal zichzelf een lam voorzien. En zo gingen ze beiden samen. En dan bouwt Abraham een altaar. Hij schikt het hout. Hij bindt zijn zoon Isaac. En legt hem boven op het hout. Hij strekt zijn hand uit. Neemt het mes. En dan wordt er vanuit de hemel geïnterveneerd. Strek je hand niet uit naar de jongen. Doe hem niets, want nu weet ik dat je Godvrezend bent. En je zoon, je enige, mij niet hebt onthouden. En daar, verstrikt met zijn horens in het struikgewas, is er een ram die Isaaks plaats inneemt als brandoffer. Genesis 22 is een hoofdstuk dat diep doorklinkt in de traditie van de christelijke kerk. Het offer van Isaac wordt gezien als een voorafschaduwing van Jezus' offer aan het kruis. We zien in de verte Jezus gaan als hij met het kruishout de heuvel Golgotha beklimt. En Johannes de Doper wijst, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat geldt niet alleen van de Goede Vrijdag. Genesis 22 komt terug in de liturgie van de Paasnacht. Er is uitredding uit de dood, opstanding tot nieuw leven op de derde dag. Het verhaal van het offer van Isaac, de beproeving van Abraham, is een dramatisch verhaal. Afgrondelijk ook. Ik kan wel proberen dat uit te leggen, uit elkaar te leggen. Maar duisternis en licht, ze worden juist bij elkaar gehouden. Op een raadselachtige manier bij elkaar gehouden. En ik vraag me af, zit daar juist geen troost in? Want wat je zelf meemaakt en wat je misschien mee zult maken, het wordt daar gezegd, Misschien wel juist omdat het alles zo sober, zo ingehouden wordt verteld, geeft het stem aan de aanvechting, aan het onbegrepen leed, aan de raadsels van het bestaan, de godsverduistering. Ik dacht aan lied 942. Ik sta voor u in leegte en gemis. Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. In Genesis 22 wordt het bij elkaar gehouden. De God die je roept en die je het donker instuurt. De God die uitzicht biedt op de toekomst en die de toekomst afsluit. De God die ons troost als hij ons laat treuren. Je kan er niet bij. Zijt gij de God bij wie mijn toekomst is? Heer, ik geloof, waarom staat gij mij tegen? Is daar een antwoord op die vragen uit de diepte? Abraham klemt zich op de berg Moria vast aan God, de eeuwig trouwe. En God beschaamt zijn vertrouwen niet. En op de heuvel Golgotha wordt duidelijk, voor eens en voor altijd duidelijk, dat deze God ons duister binnengaat en zich verbergt om zo God met ons te zijn. Hij heeft ons lief gehad tot het einde. Onlangs stond er een interview met de Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson in de New York Times. En de interviewer vroeg: heb je tot slot nog een Bijbeltekst voor me? God is faithful. That's my favorite, zei Robinson. Het is een woord van Paulus uit 1 Korinthe 10. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. God is faithful. God is trouw. Daar hangt alles aan. Die trouw is voor heel ons leven, zelfs voor de dood, genoeg. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.